Gemeente, in deze afscheidsdienst openen we Gods heilige woord in 2 Timotheus 2. De tweede zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk. En daar lezen we de eerste 13 versen. 2 Timotheus 2, vanaf vers 1, daar lezen we Gods heilige woord als volgt. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien iemand, ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaadoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. 2 Timotheus 2 vers 8. Waar Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Gemeente, we schrijven boven de prediking wat blijft als een dienstknecht gaat. Dat is een opdracht, dat is het wonder en dat is een boodschap. Wat blijft als een dienstknecht gaat, dat is een blijvende opdracht. Daar willen we in de eerste plaats bij stilstaan. In de tweede plaats een blijvend wonder. En in de derde plaats een blijvende boodschap, een blijvende opdracht. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is een blijvend wonder. Welk is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Dat is een blijvende boodschap. Gemeente, jong en oud, thuis en in de kerk. Er zijn in ons leven dingen die we gemakkelijk vergeten en eigenlijk niet mogen vergeten. Daarom is het nodig dat we er telkens weer aan herinnerd worden. Een ouder gemeentelid die op vaste tijden medicijnen moet innemen, kan dit soms gemakkelijk vergeten met alle nare gevolgen van dien. Daarom is het nodig dat anderen hem of haar aan het innemen van de medicijnen herinneren. Dat is van levensbelang. Om dingen te vergeten hoef je trouwens niet oud te zijn. We hebben er allemaal wel eens last van, of niet? Ook kinderen en jongeren kunnen vergeetachtig zijn. Je kunt voor het slapen gaan bijvoorbeeld vergeten om uit je Bijbel te lezen. Wat wel erg belangrijk is om zo de dag af te sluiten. Soms vergat er wel eens iemand naar de catechisatie te komen. En later hoorde ik dan: dominee, ik was zo druk met mijn schoolwerk dat ik de catechisatie helemaal vergeten was. Ook gebeurde het dat een vader of moeder me later mailde: dominee, helemaal vergeten om door te geven dat onze dochter een avond van school had en daarom niet naar de catechisatie kon komen. Zo kunnen we nog vele andere voorbeelden noemen van dingen die we gemakkelijk vergeten en eigenlijk niet mogen vergeten, omdat ze belangrijk zijn. In de afgelopen weken lagen er op mijn bureau allemaal briefjes waarop ik geschreven had wat ik niet mocht vergeten. Mijn kinderen weten dat wel. Als je de studeerkamer binnenkwam, dan lagen er op mijn bureau allerlei briefjes. Die bellen, daarmee contact opnemen, dat regelen. En deze weken waren met de voorbereidingen voor de verhuizing en het afscheid ook erg druk. Ook waren mijn gedachten vaak bij de coronacrisis. Bij mensen die met het virus besmet raakten. En soms overleden. Bij alle maatregelen van de overheid die ons ook als kerken hebben getroffen om de besmetting tegen te gaan. Wat kan dat je allemaal bezighouden? En wat heeft de roepstem van de Here in deze ingrijpende crisis ons veel te zeggen? Wend u naar mij toe, word behouden. Geliefden, wat maken we samen een moeilijke tijd door. Nooit hadden we kunnen denken dat we op deze wijze afscheid van elkaar moeten nemen. Een afscheid is sowieso al moeilijk, zeker als je het goed mocht hebben met elkaar. Maar dan ook nog op deze wijze, in een bijna lege kerk, vindt de afscheidsdienst plaats. En ik weet dat jullie meeluisteren. Maar ik mis u en jullie heel erg. Ik kwam hier in een moeilijke tijd en vertrek ook in een moeilijke tijd. Als Paulus de woorden uit onze tekst opschrijft, is het voor hem ook een moeilijke tijd. Zelf zit hij gevangen in Rome en hij weet dat zijn levenseinde nadert. Hij schrijft daarover in 2 Timotheus 4. Ook voor zijn geestelijke zoon Timotheus is het een moeilijke tijd. Paulus is bezorgd over hem. En dat blijkt al uit de eerste, maar vooral ook uit de tweede brief die de apostel aan hem schrijft. Timotheus is door de Here geroepen om leiding te geven aan de grote gemeente van Efeze. In die stad had hij niet alleen te maken met vijandschap van de heidenen, maar ook met de haat van de Joden. Het evangelie des kruises is de Grieken een dwaasheid en de Joden een ergernis. Het ergste is echter dat de gemeente beïnvloed wordt door dwaaleraars. In het tweede gedeelte van 2 Timotheus 2 worden ze met name genoemd. Hymenaeus en Philetus leerden dat de opstanding reeds geschied is. In een christen is Christus tot leven gekomen en dat is waarheid voor een ieder die gelooft. Paulus schrijft op een andere plaats: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Alleen bij deze dwaalleraars werd de rest ontkend. In de opstanding der doden bij Christus' wederkomst geloofden ze niet. Net zoals veel mensen in onze dagen. Dood is dood. En daarom moet je uit het leven halen wat erin zit. Het leek bij die dwaalleraars allemaal zo geestelijk. Maar met dit alles beroofde men wel de gemeente van Efeze van een geweldige troost. En Timotheus wordt opgeroepen hiertegen te strijden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Maar Paulus is bezorgd of Timotheus bij al die aanvallen van buitenaf en van binnenuit wel staande zou kunnen blijven. Hoe zal het verder met hem gaan? En daarom stuurt hij Timotheus deze brief. Laten we het een afscheidsbrief noemen. Een brief om hem te ondersteunen en te bemoedigen in deze moeilijke tijd. Gemeente, ook ik denk wel eens, hoe zal het nu verder gaan met hersteld hervormde gemeente van Oud-Beijerland? Al gaat een onderherder, de opperherder blijft, maar toch blijft de gemeente betrokken meeleven en meeluisteren? Ik hoop het wel. En dat is ook mijn gebed. Maar de duivel zit ook in onze tijd niet stil. Op allerlei manieren probeert hij ons te beïnvloeden, ook met allerlei wind van leer. Daarom gaat Paulus, Timotheus en ook alle strijders, alle volgelingen van de Heere Jezus Christus versterken en moed inspreken. En hij noemt dan beelden uit de praktijk van het leven, het soldatenleven, het sportleven en het boerenleven, waar allemaal krachten voor nodig zijn om dat werk te doen, maar als die krachten ontbreken, dan zullen al die aansporingen niet helpen. En daarom schrijft Paulus: de Heere geve u verstand in alle dingen, juist dat hebben we nodig. En dan komt onze tekst: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We horen aan het begin van onze tekst een opdracht die blijft als een dienstknecht gaat. Houd in gedachtenis. Gemeente, we krijgen vanmiddag in deze afscheidsdienst allen, inclusief mezelf, een opdracht mee. En dat is niet een opdracht voor deze week. Nee, dat is een opdracht voor ons gehele leven. Het is ook niet alleen een opdracht bestemd voor een tijd van voorspoed, maar juist ook voor een tijd van tegenspoed, de tijd waarin we nu leven. Vanuit het Grieks vertaald is houd in gedachtenis dan ook een blijvende opdracht. Dat moet je altijd blijven doen. Vergeet het nooit. Blijf er altijd aan denken. Gemeente, wij zullen de tijd waarin we elkaar hebben leren kennen niet snel vergeten. En met de een heb ik meer contact gehad dan met de ander. Ook gezien de situaties waarin mensen zich bevonden of mee te maken kregen. De tijd waarin we gekomen zijn, maar ook de tijd waarin we gaan, zal niemand uit ons geheugen kunnen wissen. En wie van ons denkt daarbij ook niet terug aan andere momenten, als een huwelijksdienst, een doopdienst, een belijdenisdienst. Maar ook die dienst waarop mensen voor het eerst mochten deelnemen aan het heiligavondmaal door de prediking van het woord. Wie denkt ook niet aan droevige momenten als een ernstige ziekte die openbaar kwam, een overlijden, een rouwdienst, zorgen in het huwelijk, in het gezin, op het werk. Iemand schreef me in een van de vele kaarten of e-mails die we mochten ontvangen: dominee, we zullen u niet vergeten. En dat is mooi. Maar geliefden, ik heb veel liever dat u iets anders niet vergeet. Mij mag je vergeten, maar hem niet. Waar Paulus Timotheus op wijst. En het is de opdracht dat we daarbij bepaald worden, iedere dag door de Heilige Geest gewerkt, vooral als het moeilijk is in het leven. Als je positief getest bent en het coronavirus bij je hebt, of als het allemaal zo tegen zit op je werk, op het bedrijf, ook in deze crisistijd, je weet niet hoe het allemaal verder zal gaan. Of juist als je na ontvangen genade de geestelijke strijd niet meer aan kan en aandurft, omdat je de macht van de Satan zo ervaart in je leven. Als je beseft ook in je jonge leven hoe sterk de macht van de zonde is, dan is de verleiding groot om de strijd maar op te geven. Ik kan het me voorstellen. Maar zo moet en mag het niet. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Jongens en meisjes, Paulus zegt tegen Timotheus, een jonge dienaar, daar moet je maar veel aan denken. Houd in gedachten, ook in de toekomst en steeds weer opnieuw. Dus niet zo nu en dan eens aan hem denken. Ook niet alleen verstandelijk weten dat Christus is opgewekt. Nee, zijn hele hart moet ermee vervuld zijn. Te allen tijden. En onder alle omstandigheden moet de verrezen heiland Timotheus door de werking van de Heilige Geest voor ogen staan. Wie hij ook mogen vergeten, hem nooit. Gemeente, dat is voor ons allen een blijvende opdracht om te gedenken dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat is meer dan alleen maar onthouden. Het is door de kracht van Gods genade hem aangrijpen. Het is in Christus overgaan. Het is na alles verloren te zijn, Christus alleen over te houden in je leven. Gemeente, begrijpt u de opdracht die ik u en jou in deze laatste dienst als herder en leraar van deze gemeente in naam van mijn zender moet meegeven? Denk niet aan een dienstknecht die gaat. En wat hij mocht betekenen in de gemeente en hopelijk ook voor u persoonlijk, voor jou. Maar denkt u aan die grote dienstknecht, Jezus Christus, die kwam om te dienen. En wat heeft hij dat volmaakt gedaan? Niet ene zonde, niet ene tekortkoming. Denk aan zijn volbrachte middelaarswerk, aan wat hij gedaan heeft, aan zijn lijden en sterven, maar ook aan zijn opstanding. Vergeet dat niet. Onze kanttekeningen, die hebben het over overdenken en ook naarstig ijverig inscherpen, zoals we Gods woorden bij onze kinderen moeten inscherpen. Zo geldt dat ook voor dit heerlijke heilsfeit. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is in de tweede plaats een blijvend wonder. Wat blijft als een dienstknecht gaat, tenminste. Ik hoop dat het voor u en jou een wonder is, een blijvend wonder. Het heilsfeit van de opstanding van Christus. Dat blijft. Dat gaat niet weg als een dienstknecht vertrekt. Jonge vrienden, stel je toch eens voor dat het geen Pasen was geworden. Dat de vrouwen het lichaam van de Heer Jezus in het graf hadden gevonden. Wat dan? Ik hoor iemand van jullie hardop denken. Dan was het geloof zonder inhoud geweest, dominee. Dan was de prediking ijdel, om het met Paulus uit 1 Korinthe 15 te zeggen, zonder inhoud geweest. Dan had het geen zin om te preken, om mee te luisteren, om te geloven. Dan waren we zonder hoop en zonder toekomst. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Dan zou het in het leven alleen maar gaan om het hier en nu. Maar jij weet beter dan veel mensen die op deze aarde leven. Jezus leeft. Hij is opgewekt. Dat is eenmaal gebeurd op de Paasmorgen en niet voor herhaling vatbaar. Maar de kracht ervan is niet vergaan. Die blijft. Die kracht is vandaag nog even groot als toen. Want ook vandaag worden door de kracht van Christus opstanding dode zondaren levend gemaakt. En de troost die hieruit voortkomt is ook blijvend. Nu gaat het Paulus hier niet in de eerste plaats om het feit van de opstanding, maar om de opgestane Christus zelf. En Paulus die zegt Timotheus. En ik zeg gemeente. Heb vooral hemzelf op het oog. Hij is in de dood geweest. Daar brachten uw zonden hem. Daar hield de macht van de dood hem vast. Daar bezocht God uw schuld aan hem. Daar vorderde het heilige recht van God het tot zonde gemaakte lam van God op. Maar Christus bleef niet in de dood. We hebben geen gestorven zaligmaker alleen. We hebben ook een opgestane zaligmaker. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Jezus Christus, kinderen. Dat zijn twee namen en jullie weten denk ik wel de betekenis van die namen. Misschien op school gehoord, op de zondagschool. Prachtige betekenis, Jezus, dat betekent zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En Christus betekent gezalfde. Hij is door de Heilige Geest gezalfd van eeuwigheid, maar juist ook tijdens de doop, zijn doop in de Jordaan. Hij is aangesteld en bekwaam gemaakt om het verlossingswerk te kunnen verrichten. Hem hebben we nodig om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Paulus schrijft dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Hebt u gezien dat staat in het meervoud? Wij zeggen hij is opgestaan uit de dood. Opgestaan uit het graf. Waarom gebruikt Paulus hier het meervoud? Wel, dat wijst ons niet alleen op de macht van de dood. Aangrijpend. Juist ook in deze tijd waar zoveel mensen sterven. Het heeft ook en bovenal te maken met datgene wat er mee in verband staat. Alles wat behoort tot dat grote leger van de macht der duisternis. Christus is opgewekt uit de doden. Zelfs die verschrikkelijke machten hebben hem niet kunnen weerhouden. Ze zijn allen overwonnen door zijn opstandingskracht. En hoewel het leger van de vorst der duisternis het nog niet opgeeft, is het een verslagen leger. Begrijpt u? Christus is opgewekt uit de doden. Daarin ligt het bewijs dat de Satan is verslagen. Christus is overwinnaar en hij blijft dat tot in eeuwigheid. O, wat een wonder. Dat is een blijvend wonder. Ook voor u. Voor jou. Je mag zeggen, ja, hij is ook voor mij de dood ingegaan. Maar ook voor mij uit de dood herrezen. Opgewekt. Paulus spreekt niet over opgestaan, maar opgewekt. En dat doet hij niet zonder reden. Opwekken, wakker maken, dat doet altijd een ander. Kinderen, als je 's morgens nog slaapt, dan roept je moeder je wakker. De lessen gaan beginnen. En als je eenmaal wakker bent, dan sta je zelf op. Als we spreken over de opstanding, dan denken we aan de kracht die Christus in zich had als de Zoon van God. De kracht om de dood van zich af te schudden en het donkere graf te verlaten. Opstanding spreekt van de kracht die van binnenuit komt. Maar opwekking wijst op een kracht die van buitenaf komt. Christus was de middelaar. Hij heeft de zonde van allen die in hem geloven en zullen geloven op zich genomen om die zonde te verzoenen. Daarvoor moest hij de weg gaan van kribbe naar kruis. Ja, hij moest nog verder gaan. Hij moest naar het zesde kruiswoord, het is volbracht, ook nog dat zevende kruiswoord uitspreken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij moest sterven en begraven worden. En liggend in het graf kon de Heere Jezus op zeker moment door zijn goddelijke kracht de dood van zich afschudden en het graf verlaten. Maar hij heeft gewacht op het teken dat de Vader hem gaf. Hij moet zeggen wanneer het genoeg is geweest. Gemeente, als we alleen maar zouden weten van een opstanding, dan zouden we nog geen waarborg hebben dat de schuld werkelijk betaald is. Ook al heeft het geklonken op Golgotha, het is volbracht. Maar nu lezen we hier dat Christus is opgewekt. En dat bewijst dat hij gewacht heeft op het teken uit de hemel. Hij is zo lang in het graf gebleven, totdat de Vader engelen zond naar het graf om de steen weg te wentelen en daarmee te zeggen, het is genoeg geweest. Het is volbracht. We noemen het het amen van de Vader op het werk van de Zoon. De Vader is voldaan. En dat hij op de paasmorgen zijn zoon heeft opgewekt, is het vaststaande bewijs dat de schuld betaald is. En dat God verzoend is voor een ieder die in hem gelooft. Er is geen twijfel meer mogelijk. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Voor zondaren die alles missen, maar hem niet meer kunnen missen. En hem door het geloof mogen omhelzen. En dat is het heerlijke evangelie. Wat ik hier 4,5 jaar heb mogen verkondigen. En geliefden, wat heeft deze prediking nu uitgewerkt. In jouw leven. Want eenmaal komen al die preken terug. Dat geldt allereerst voor mij. Hoe heb ik het woord verkondigd? Ben ik vrij van het bloed van diegenen die aan mijn zorgen waren toevertrouwd? Maar wat hebt u, wat heb jij met het verkondigde woord gedaan? Hebben Jezus Christus die uit de doden is opgewekt, nodig en lief gekregen. In de nood van onze zonde en schuld. Hebben we het geroepen, geef me Jezus, of ik sterf van buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kennen we dat wonder? Ook voor mij. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Weten jullie het nog? Belijdeniskategezant. Voor mij gestorven en voor mij opgestaan. Als je op jezelf ziet, op wat je ervan terechtbrengt. Is dat toch en blijft dat toch een blijvend wonder. Ook tot allen die op welke wijze dan ook zijn vastgelopen en de moed dreigen te verliezen. Tot al die twijfelaars die zeggen, met mij wordt het toch niets. Ik zal nog voor eeuwig omkomen. Klinkt het vanmiddag. Je kunt vele dingen vergeten. Ook vele preken vergeten. Zoals die oudere vrouw me zei, dominee, ik kan zo moeilijk meer onthouden. Maar vergeet dit niet, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Omdat hij de dood heeft overwonnen, is het nooit hopeloos voor degene die tot hem de toevlucht nemen. Van onze kant is het een hopeloze zaak, maar bij God vandaan niet, met de opgewekte Christus in het oog en in het hart is er hoop. Ook al maakt de strijd en de situatie waarin we leven ons wel eens moe en hopeloos. Wat hebben we op de weg des levens steeds die indachtig makende genade nodig. Timotheus is nog niet lang op de weg van het leven. We zouden kunnen zeggen, hij is nog niet zo ver gevorderd, niet zo diep ingeleid als Paulus. Toch is hij geen vreemdeling van Gods genade, want dat geloof woont ook in hem. Maar zo vaak is hij aan de moedeloosheid prijsgegeven. En wat zegt Paulus dan? Timotheus, je moet maar veel aan je gelovige moeder denken. En je bekeerde grootmoeder en aan de momenten dat je het zo van jezelf mocht geloven en denk ook maar veel aan wat je allemaal voor Gods koninkrijk hebt mogen doen. Helemaal niet. Wat moet Timotheus daarmee? Er is maar één middel om van je moedeloosheid, van je kleingeloof verlost te worden. Denk aan Jezus Christus. De opgewekte. Opgewekt. Dat wil toch zeggen, de Vader wekte hem op omdat er geen zonde meer was waar niet voor betaald was. Geen duivel die niet verslagen was en geen dood die niet overwonnen was. Dat Christus uit de doden is opgewekt, Timotheus, daar mag je troost uit putten en kracht ontvangen. Persoonlijk en ook ambtelijk. Geliefden, de opstanding van de levensvorst is van zo'n geweldige, ja allesomvattende betekenis, dat we er niet alleen maar Pasen over mogen denken, maar iedere dag. Het is een levensbron waaruit we niet een dag of een paar dagen per jaar mogen putten, maar waarheen we onder alle omstandigheden naar mogen terugkeren om gelaafd, getroost, bemoedigd te worden. En het mag ook zijn, en de kanttekenaren wijzen daarop, tot wederlegging van valse leraars die de opstanding loochenen. Houd in gedachtenis, jong en oud, dat u op weg bent naar Gods rechterstoel. En dat moment kan zo dichtbij zijn. En houd hem dan in gedachtenis. Jezus Christus, de opgewekte, die leeft tot in alle eeuwigheid. Gemeente, na een blijvende opdracht en een blijvend wonder, staan we tot slot stil bij een blijvende boodschap. Wat blijft als een dienstknecht gaat? Paulus geeft aan het slot van vers 8 nog een belangrijke aanvulling. Welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie? Dat klinkt wat vreemd. Uit het zaad van David, uit het geslacht van David, dat is meestal een aanduiding die meer bij de vleeswording of de geboorte van Christus wordt genoemd. Toch noemt de apostel het hier bij de vermelding van Christus opwekking. En daar zit ongetwijfeld het conflict met de dwaalleraars van die dagen achter. Die zeiden dat de Heere Jezus slechts een schijnlichaam had aangenomen en daarom slechts in schijn gestorven en in schijn is opgestaan. En daartegen stelt de apostel dan, nee, hij is waarlijk opgestaan. We hebben geen schijnzaligmaker. We wandelen geen kunstig verdichte fabelen na. De prediking van de dwaalleraars is arm. Laat ons in de kou staan. Wat hebben we aan een zaligmaker in een schijnlichaam? We hebben een middelaar nodig die ons verlost naar ziel en lichaam beide. Welke is uit het zaad van David? Dat betekent ook, en kinderen, dat begrijpen jullie wel. Jozef en Maria kwamen uit het geslacht van David. Hij is daaruit afkomstig. Hij is ook koning. Hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dan die laatste drie woorden. Naar mijn evangelie. Paulus bedoelt niet te zeggen dat er ook van zijn hand nog een evangelie is. Je hebt vier evangeliën. Evangelie naar beschrijving van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En zou er dan ook nog een evangelie zijn naar beschrijving van Paulus? Nee, dat bedoelt hij niet. En wij hebben het over vier evangeliën en dat is ook zoals we denken aan de vier Bijbelboeken. Maar er is maar één evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. En het evangelie dat Paulus hier bedoelt, is dat evangelie naar mijn evangelie. Trouwens, dat betekent niet dat Paulus niet gewezen heeft op de wet die ons veroordeelt. We zeggen altijd, we moeten met twee woorden spreken, wet en evangelie. Zonde en genade, zo heb ik dat ook geprobeerd in de afgelopen jaren. Met twee woorden spreken. Maar wee mij indien ik het evangelie niet zou verkondigen. Naar mijn evangelie, dat heeft maar één inhoud. Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ja, de gehele inhoud van het evangelie. En kinderen, jullie weten wel, dat betekent blijde boodschap. Is Christus. Daarom mag Paulus zeggen, naar mijn evangelie. Want van dat evangelie was hij een dienstknecht. Een dienaar. Mijn evangelie. Dat is dus niet zelfbewust bedoeld als hij er zo over schrijft. Paulus weet tot in het diepst van zijn ziel, er is geen ander evangelie. Daarom Timotheus. En allen die Christus mogen dienen in zijn wijngaard. Er hoeft niets bij en er mag niets af. Jezus Christus en dien gekruisigd en opgestaan. Dat is het volle evangelie. En daar kan niets bij en daar hoeft niets bij. Dat hoef je niet mooier te maken dan het al is. Het is een evangelie, niet naar de mens. Want ten diepste hebben wij geen behoefte aan die boodschap. Wij denken onszelf wel te kunnen redden met al onze godsdienst. En het leeft van nature in ons aller hart. We hebben hem niet nodig. En daarom is het een evangelie niet naar de mens, maar wel voor de mens. Dat evangelie strijkt de mens niet over de bol, zo van je doet het aardig, je komt er wel. Nee, dat evangelie met de wet in de hand stelt een mens schuldig, verloren. Maar dan mag ook die rijke boodschap klinken. En het evangelie vindt daar zijn kracht, waar wij niets geworden zijn. Begrijpt u? Waar je moet zeggen, Heere, hoe moet het nu verder? Kijk, dan wordt het evangelie werkelijk een blijde boodschap. Als je afvraagt, is er voor mij nog doen aan? Kan ik nog zalig worden? Dan is dat evangelie een heerlijk evangelie. O, wat een wonder. Als mijn evangelie in de afgelopen periode voor u, jou en ook voor mezelf, voor het eerst of opnieuw, een blijde boodschap werd, omdat er redding is voor reddelozen. Door de opstanding van Jezus Christus. Geliefden, ik moet gaan. Juist in deze moeilijke tijd is dat moeilijk, dubbel moeilijk. Maar het woord blijft. Het woord blijft, het is een blijvende boodschap. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. Dat woord wat ons schuldig stelt door de werking van de Heilige Geest. Wat ons veroordeelt. Maar dat woord wat ons ook wijst op niemand anders dan Jezus Christus. Bij wie nu vergeving is. Voor de grootste der zondaren. Houd dat. Houd hem in gedachtenis. Want waar hij in gedachtenis is. Waar hij voor ogen gesteld wordt. Ja, waar je hem mag zien met de ogen van het geloof. Daar valt de mens weg. Daar valt een dienstknecht weg. Zoals die man zei. Dominee, ik zag u niet meer. Ik zag Jezus alleen. Ja, dan blijft hij alleen over. En zal hij ook alleen de eer ontvangen. Die hij zo eeuwig waard is. Zult u het niet vergeten, kinderen, jongeren, ouderen, deze boodschap, de kern van het evangelie, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is een blijvende opdracht. Dat is een blijvend wonder. En een blijvende boodschap die ook telkens weer verkondigd mag worden. Dat blijft. Als een dienstknecht gaat. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 95, het vierde vers van Psalm 95. En daarvan het vierde vers, dat is een psalm die we regelmatig gezongen hebben in de diensten. Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij de schapen die zijn hand wil wijden. En na het zingen geef ik het woord aan ouderling Vessendaal. Zingen we nu van Psalm 95, het vierde vers.